Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. We zitten in een driedubbele crisis. Het coronavirus houdt ons flink bezig. Pas op voor de tweede golf. De economie is dramatisch gekrompen met 8,5% in het afgelopen kwartaal, zegt het CBS. En dat is ongekend. En dan hebben we nog even de klimaat- en de milieucrisis die sowieso om een omvorming van de economie vraagt. Hoe pakken we dat aan? Welke kansen geeft zo'n diepe crisis? Dirk Bezemer, hoogleraar economie in Groningen en tweewekelijks columnist in De Groene, ziet die kansen al langer en legt het nog één keer uit in een net verschenen boek, Een land van kleine buffers. Nee, het is niet net verschenen, het komt volgende week uit, het boek.
Dat klopt.
Waarvan deze week wel, en dat klopt wel, een voorpublicatie staat in De Groene Amsterdammer. Welkom, Dirk.
Dankjewel, Kees.
Jij hebt die coronacrisis gebruikt om dit boek te schrijven, of was je dat sowieso al van plan?
Nee, ik heb de crisis aangegrepen om dit boek te schrijven. Het is natuurlijk wel de vrucht van misschien wel 10 jaar onderzoek en onderwijs en gesprekken.
Ja, dat snap ik. Maar het was dus echt, hoe komt dat? Je kon even geen college meer geven of je zat meer thuis? En je dacht,
ik zat meer thuis, het werk ging gewoon door. Dat is het voordeel van ons soort werk, dat het allemaal gewoon doorgaat. Straks ga ik ook weer online lesgeven.
Ja.
Maar het was toevallig zou je kunnen zeggen wel mijn stuk van het academisch jaar waarin ik geen onderwijs hoefde te geven, alleen maar scripties begeleiden, wat ook nog wel wat is. Maar dus naast dat en een aantal andere werkzaamheden had ik tijd gepland om een ander boek te schrijven eigenlijk en aan artikelen te werken.
Ja.
En toen gebeurde de coronacrisis en toen dacht ik hier is toch wel een mooie mogelijkheid.
Ja, dit is het moment om nog eens uit te serveren hoe het anders kan. In Nederland, om te onderzoeken wat er allemaal mis is.
Dat denk ik wel. En daarin ben ik natuurlijk lang niet de enige. Ik vind het wel opvallend hoe dat eigenlijk het alles overheersende sentiment was in maart en april. En hoe dat nu volledig weg lijkt.
Ja.
We willen zo snel mogelijk terug naar 14 maart.
Ja.
15 maart begon de lockdown.
Ja.
We willen zo snel mogelijk terug naar normaal.
Ja, even uitgebreider. In maart of april was het van de wereld moet anders. Het kan zo niet door. We moeten het allemaal anders gaan doen,
ja.
Dat gevoel.
Ja.
En je zegt, dat zie ik ook, dat is weg, dat gevoel.
Ja, dat lijkt, dat voelt zo, dat het helemaal weg is. Je leest er ook niets meer over.
Nee, we moeten zo snel mogelijk weer op het oude pad.
En iedereen wil natuurlijk graag zijn oude leven weer oppakken, ik ook.
Ja. Hoe zou dat komen eigenlijk, dat het gevoel niet vastgehouden is?
Ja, ik denk dat er... Het schoot ook alle kanten op, dat gevoel. Hè?
Ja,
de wereld iedereen moest socialistischer, vriendelijker, ongelijker enzovoort worden.
Iedereen haalde zijn eigen stokpaardje
tevoorschijn. Ja. Dus ik hoop dat ik dat een beetje vermeden heb hier. Door ook over thema's te praten die al veel langer, zoals je al zei, al veel langer aan de orde zijn.
Ja, nou dat gaan we onderzoeken.
Ja, ik wil daar nog wel aan toevoegen dat hoewel die thema's langer aan de orde zijn, is het wel zo denk ik dat de coronacrisis de wereld radicaal veranderd heeft.
Okay.
Dus dat is ook een besef wat denk ik aan het verdwijnen is.
Ja.
De economie is radicaal veranderd. Met name de niveaus van schulden, zowel bij de overheden als bij bedrijven, die zijn nu zo snel aan het stijgen. En dat zal nog wel even doorgaan.
Ja.
Dat we alleen daarom niet terug kunnen naar de wereld van 14 maart. Dus we hebben het ook. Het is niet alleen thema's die al langer belangrijk zijn, maar het is ook nu echt... Er is de noodzaak en ook de gelegenheid om dingen radicaal anders te gaan doen. Of echt fundamenteel anders te gaan doen.
Zeg je, want die schulden die worden zo hoog, die kunnen we als we op de oude voet doorgaan en alle schulden af moeten betalen. Dat gaat gewoon niet lukken, is dat?
Nou, niemand kent de toekomst, maar het is heel goed mogelijk inderdaad dat de schulden zo hoog worden dat we voor keuzes gesteld worden waar we niet aan gewend zijn. Dus namelijk moeten we doorgaan met die schulden te proberen af te betalen. Dat is heel schadelijk voor de economie. Of moeten we een soort reset hebben en moeten we bovendien ook onze economie anders inrichten, zodat die schulden niet weer zo hard gaan groeien. Hè? Want de schuldenlast was al enorm en ja. Die was ook in de laatste 10 jaar zijn de schulden wereldwijd, maar ook in Nederland, enorm toegenomen. Ja. Private schulden bedoel ik, hè? Ik heb het hier niet over de overheidsschuld, die is niet hoog.
Het was al een groot probleem.
Ja, het was echt een heel groot probleem. Dat werd ook door eigenlijk alle economen onderkend. Het duurde een tijdje na de financiële crisis van 2008 voordat dat breed onderkend werd. Maar dat was nu zo. En ja, nu zijn ze nog veel hoger. Dus dat kan eigenlijk niet anders dan dat er ook iets fundamenteel anders moet.
Goed, dat is alleen maar de schulden, want er komt nog veel meer.
Ja, dat is maar één ding.
Ja. Het nieuws van deze week was natuurlijk die krimp van de economie. 8,5%. Nou ben ik een beetje naïef en een beetje milieufreak. Dus ik denk, dat is goed nieuws voor het milieu. Minder rotzooi wordt er geproduceerd. Je zag het ook in het begin, hè, de forellen in Venetië en noem maar op. Ben ik inderdaad naïef als ik dat denk?
Nee, geen zins, Kees. Het is heel goed voor het milieu. Het was fantastisch om de sterren weer te kunnen zien en om de stilte te horen. Het is in de tweede opzicht ook goed voor het milieu dat het voor ons een demonstratie-effect is wat we kunnen.
Ja.
Natuurlijk ten koste van heel veel pijn. Niemand heeft het zo gewild. Maar het is een demonstratie-effect. En dat is veel krachtiger dan 10 rapporten en uitzendingen. Ja. Dus dat is een tweede manier waarop het goed is voor het milieu. De derde wat ik ervan zeg is de manier waarop het slecht is voor het milieu. Is dat wel dat... We kunnen alleen maar naar een duurzamere economie door te investeren. Door duurzame innovaties door te gaan voeren in onze economie. En dat is toch een kwestie van economische activiteit. Dus economische groei, zo je wilt. Dus, en dat moet gefinancierd worden. Dus we moeten nu niet hebben dat de coronacrisis in dat opzicht roet in het eten gooit. En dat gevaar is er wel. Bijvoorbeeld de investeringen in hernieuwbare energieën. Door de lage elektriciteitsprijs loont het niet meer bijvoorbeeld om windmolens op zee te bouwen, heb ik begrepen. Nou, dat soort dingen, er zijn meer voorbeelden, die komen echt in gevaar nu.
Ja. Ja, dus we hebben die economische groei die een ramp is voor het milieu. Hebben we ook nodig om het milieu te herstellen?
We hebben economische activiteit nodig op duurzame manier. En of dat wat voor BBP-groei daarbij komt kijken, interesseert me niet zo. Dus ik ben geen nulgroei proponent. Maar dus we moeten oppassen dat we niet de duurzame groei hiermee verliezen. En de verduurzaming van de economie, de innovaties die daarvoor nodig zijn.
Ja.
Tegelijk ligt er een enorme kans. Ja, want ik denk dat de grootste hobbel voor innovatie, voor nieuwe verdienmodellen, dat zijn de oude verdienmodellen. Dat is de macht van macht van de olie bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, die is enorm geraakt nu. Dus als we die nou niet zo verschrikkelijk subsidiëren, dan wordt er al een heleboel spontaan afgebouwd, om het zo maar te zeggen. Heel pijnlijk natuurlijk, maar het gebeurt. Dan wordt er al een heleboel afgebouwd, wat we dan niet meer met heel veel lobbyen en vergoedingen en zo af hoeven te bouwen. Dat gebeurt al. Dus in die zin ligt er echt een kans om het dus anders op te gaan bouwen nadat er neergang geweest is.
Ja, ja. En of dat dan ook gaat gebeuren, dat is dan nu nog maar een tweede, maar daar komen we straks op. Laten we het eerst even nog wat verder onderzoeken. Goed voor het milieu, dat bevestig je, tenminste met ook een gevaar wat je noemt. Maar verder, het is zo'n getal, hè? 8,5%, ongekend dat wel, dat is een enorme krimp, we hebben dat nog nooit meegemaakt. Is dat nou erg?
Ja, het is erg. Om te beginnen, ja, het is erg.
Waarom?
Moet ik zeggen als econoom. En wil ik ook zeggen als econoom. Niet
waarom?
Omdat dat direct in het levensonderhoud van heel veel ondernemers en werknemers hakt. Daarom is het erg.
Het raakt mensen in hun portemonnee.
Ja, en in hun mogelijkheden om te consumeren, om zich te ontwikkelen, om op vakantie te gaan enzovoort.
Ja.
En dat merken we nu nog niet zo erg. Sommige Nederlanders wel, maar een heleboel gelukkig niet. Omdat er nog die deken van steun over de Nederlandse economie ligt. Maar binnenkort gaat besloten worden hoe een derde pakket van steun gecontinueerd gaat worden. Of dat gecontinueerd gaat worden, in welke vorm. Maar we gaan toch in het komende jaar gaan heel veel mensen dat nog veel sterker voelen dan nu al het geval is.
Ja, ja. Ja.
Daarom is het erg.
Ja, het raakt mensen. Mensen worden werkloos. Mensen raken hun baan kwijt. Ondernemers lijden verlies.
Ja, heel veel ondernemingen zijn nu al technisch failliet, maar worden nog in de lucht gehouden. Ja. Heel veel mensen zijn hun baan al kwijt, maar worden nog doorbetaald door de overheid. Dus ze hebben formeel nog een contract.
Ja.
Maar dat zal niet zo blijven.
Nee, maar als we daar nu de pijn opvangen, als we nu zorgen, de overheid nu zorgt dat bijvoorbeeld een basisinkomen, ik noem maar een wild idee, dat het inkomensverlies van mensen gedempt wordt, dan heb je dus al een heel groot deel van het slechte van de crisis, pak je aan.
Klopt, dat klopt. Dus het is inderdaad het allerbelangrijkste, denk ik. als je kijkt naar puur economisch beleid, is om de verliezen van de meest kwetsbare groepen in de samenleving, om die te beperken, om daar goede vangnetten te spannen. Ja. En daar verbind je de coronacrisis trouwens direct met een thema van veel langere duur. En dat is namelijk de grote groep kwetsbare Nederlanders.
Ja.
Er zijn van de 9,5 miljoen werkenden in Nederland, zijn er ongeveer 2,5 miljoen flexwerkers / ZZP'ers. Nou, sommige ZZP'ers die kunnen uitstekend voor zichzelf zorgen natuurlijk, maar een heleboel ook niet. En een heleboel flexwerkers, dat betekent dat zijn mensen die geen zekerheid van werk hebben,
ja,
en geen zekerheid van inkomsten en erg weinig sociale verzekeringen en pensioenen opbouwen. Dus een kwart inderdaad van Nederland, van werkend Nederlands, is toch in een zeer flexibele en dus kwetsbare positie. Ja. En dus gaat ook deze crisis, denk ik, in Nederland er harder inhakken dan we nu denken. En nogmaals, niemand kent de toekomst, maar met zo'n groot deel van de Nederlanders in een kwetsbare positie gaat dat er inhakken. Nou, ja. En in die zin is de crisis ook echt een mogelijkheid. Net zoals met de hoge schulden gaat de grote kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt ons duchtig part spelen en gaat ons dus dwingen, als het ware, hoop ik ook, om daar structureel iets aan te doen. Dus in die zin, het moet eerst slechter worden voor het beter wordt. Ik ben er niet voor dat het slechter wordt, maar het is onvermijdelijk dat het slechter wordt nu. Laten we dat dan ook gebruiken,
ja,
om het beter te maken.
Ja.
Dus laten we zorgen dat we een economie inrichten zodat we niet zulke hoge schulden hebben.
Ja.
Nederland heeft op een paar landen na de hoogste private schulden ter wereld. En laten we de economie zo inrichten dat we niet zoveel kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt hebben. Wat voor een rijk land als Nederland echt belachelijk is dat we dat hebben laten gebeuren.
Ja.
Vlak voor de crisis in december, meen ik, kwam het rapport van Hans Borstlap,
ja,
daarover. Waarin eigenlijk voor het eerst is in een officieel rapport wordt uitgesproken hoe slecht dit is.
Ja, hoe onzeker, hoe eigenlijk de macht naar de factor kapitaal verschoven is,
ja,
en weg van de factor arbeid.
Ja,
en wat
klopt,
dat voor gevolgen heeft, ja, gehad voor de mensen die werken.
Ja, dus iets wat eigenlijk de afgelopen decennia alleen maar door linkse economen gezegd werd.
Ja.
Dat is nu in de hoofdstroom van het economisch politiek debat gekomen,
ja,
met de commissie Borstlap. En daar moeten we echt iets mee doen. Want het is niet alleen een privéprobleem voor mensen die flexwerker willen zijn. Dat is vaak geen keus. Of ZZP'er willen zijn. Maar het is een maatschappelijk probleem geworden.
Nou kom ik in de verleiding. Maar laat ik toch eerst hierop doorgaan. Daar moeten we iets mee doen. Doe eens een voorstel. Wat moeten we ermee doen?
Lees het rapport Borstlap. Dat is een van de andere dingen die ik in mijn boek heb willen doen. Is niet een soort heel nieuw bestel schetsen. Ik denk dat dat soort ideeën er genoeg zijn. We zouden het utopisch zo in kunnen richten.
Ja.
Ik heb zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande plannen. Bestaande,
ja,
plannen. Want er zijn genoeg rapporten en plannen om de economie fundamenteel te verbeteren.
Ja. Nu heb ik wel over het rapport van de commissie Borstlap gelezen, maar het rapport zelf niet. Geef me eens in een paar highlights. Wat is het belangrijkste wat hij aanbeveelt? Wat moet er concreet gebeuren?
Concreet moet gebeuren dat schijnzelfstandigheid aangepakt wordt.
Oh, die dus pakjes bezorgen.
Schijnzelfstand, ja, dus als mensen door bedrijven ingehuurd worden via uitzendbureaus of andere bemiddelaars en daardoor als eigen ondernemer, als ZZP'er, of dat een hele onzekere arbeidspositie hebben, dat moet afgelopen zijn.
Ja, eigenlijk zijn dat gewoon werknemers die in een slechte positie gedwongen worden.
Ja, dat zijn werknemers die vaak. En de overheid speelt daar een hele grote rol in. Door de bezuinigingen kunnen heel veel onderdelen, of willen heel veel mensen bij managers bij heel veel onderdelen van de overheid geen vast personeel meer in dienst nemen. En die gebruiken ook heel veel ZZP'ers,
ja,
en flexwerkers.
Ja.
Dus de overheid kan hierin het goede voorbeeld geven.
Ja.
Waardoor werkgevers mee gaan betalen aan de sociale zekerheid van werknemers. Wat we tot een tijdje geleden normaal vonden in Nederland, maar wat voor deze grote groep niet normaal is. Nou, dus het is eigenlijk de arbeidszekerheid terugbrengen op de arbeidsmarkt voor deze grote groep vaak kwetsbare werknemers.
En dan heb je meteen de hoofdmoot. Oh, wat kraakt het hier op die tafel? Maar dan heb je meteen de hoofdmoot van de oplossing al te pakken. Weer gewoon terug,
ja,
naar banen. Met baanzekerheid.
Ja, eigenlijk wel. Want kijk, die flexibilisering van de arbeidsmarkt, dat is niet iets wat ons opgedrongen wordt door de globalisering of zoiets. Het is niet iets wat niet anders kan. Vaak hebben mensen dat gevoel van, ja, je moet niet terug willen naar vroeger. Dat kun je natuurlijk ook nooit. Maar aan de andere kant is het ook niet zo dat het noodzakelijk is of zo dat we zoveel mensen in onzekerheid laten werken. Ja. En dat werkgevers zoveel van hun kosten en van de risico's van flexibiliteit, dat die dat afwentelen op werknemers. Dat is gebeurd. Ja. En werkgevers die zeggen natuurlijk dat dat nodig is en dat het niet anders kan, want het is goed voor hun winst. Ja. Maar dat kan echt anders. Dat hoeft niet per se. Dat is gewoon een verschuiving die ongewenst is.
Ja. Ja, dan komen we terug naar het grotere verhaal. In de zin van het kapitalisme, het systeem voor de corona en nu in de corona. Jij legt dat ook heel mooi uit in je boek, vind ik. Of jij, dan laat ik het aan je vragen. Jij noemt het kleine buffer kapitalisme. Het land, en het boek heet Een land van kleine buffers.
Ja.
Waarom? Waarom heb je daarvoor gekozen?
Ja, je zou het ook andere namen kunnen geven, maar ik geef het de naam kleine buffer kapitalisme.
Dat heb jij bedacht, dat is nieuw of niet?
Ja, dat is de naam die ik eraan gegeven heb. Ja. Ja. Aan het systeem wat ik beschrijf en waar we in leven in Nederland.
Ja.
En wat we denk ik heel vaak niet doorhebben, omdat als je erin leeft, dan vind je het normaal.
Ja.
Maar het is niet normaal.
Nou, leg uit.
Kleine buffers, dat gaat over kleine financiële buffers. En die zijn klein, te klein, bij heel veel huishoudens in Nederland. En ook bij bedrijven.
Ja.
Bij huishoudens, er zijn studies van het Nibud en ook van de Nederlandse Bank vorig jaar nog. Die laten zien dat een groot deel, een kwart of een derde van de Nederlandse huishoudens aangeven dat ze financieel niet goed rond kunnen komen. Dat ze of heel weinig geld bij elkaar kunnen krijgen. Bijvoorbeeld een groot deel van de Nederlandse huishoudens zou niet even een paar duizend euro bij elkaar kunnen krijgen voor een calamiteit. Een flink deel daarvan zelf zou zelfs niet 500 euro bij elkaar kunnen krijgen. Dat gaat om tientallen procenten van Nederlandse huishoudens.
En dan heb je het bijvoorbeeld over die mensen die schijnzelfstandigen zijn.
Ja, daar zit natuurlijk flinke overlap met. Om te beginnen zijn natuurlijk de mensen in armoede in Nederland.
Ja.
Dus 8 of 9% van de huishoudens. Maar daarbovenop ook nog een heleboel huishoudens die precair leven, financieel precair leven. Nou, dat is maar een symptoom.
Ja, dat is één probleem. Laten we toch even daarop ingaan. Want die armoedediscussie die plopt om de zoveel jaren op in Nederland. En dan zegt Mark Rutte altijd, ik noem maar iemand, de Gini-coëfficiënt. Dat is de coëfficiënt die laat zien hoe groot het verschil tussen arm en rijk. Het is al 20 jaar ongeveer gelijk in Nederland. Dus Dirk Bees, maar dat klopt helemaal niet.
Dat is echt heel misleidend.
Waarom?
De Gini-coëfficiënt is een maatstaf voor de ongelijkheid van inkomens.
Ja.
0 betekent dat er perfecte gelijkheid is. En 1 betekent dat 1 persoon alles heeft. Dus ergens daartussenin zitten we. Nou, in Nederland zitten we al heel lang stabiel en laag daarin.
Ja, dus het gaat goed.
Dat is op zich goed, maar het is een maatstaf voor ongelijkheid die niet goed laat zien wat er onderin en boven in de verdeling gebeurt. Onderin en bovenin, bovenin
de verdeling. Bovenlaag en bij de armen.
Ja. En het is bovendien, dat is één ding.
Maar dan moet je uitleggen, waarom laat dit dat niet goed zien?
Zo is de maatstaf geconstrueerd. Dus je kunt ook naar andere maatstaven kijken. Bijvoorbeeld, wat is het aandeel in totale inkomens van de rijkste 10% ten opzichte van de laagste 50% of zoiets? Nou, die cijfers heb ik niet paraat nu.
Mm-hmm.
Maar hoeveel miljonairs zijn er in Nederland? En hoeveel keer is hun vermogen het vermogen van de rest.
Ja, ja.
Inkomen is één ding en dat laat de Gini-coëfficiënt zien. Maar besteedbaar inkomen is een ander ding. Besteedbaar inkomen is een ander ding. En als je kijkt naar de besteedbare inkomens, die zijn gemiddeld gesproken al 20 jaar niet toegenomen. Dus dat is het inkomen min belastingen, min andere vaste lasten, dus wat je te besteden hebt.
Dat is weer dat verhaal van de factor arbeid die profiteert niet mee van de stijging in de economie.
Precies.
De lonen blijven reëel gezien jarenlang gelijk.
Ja.
En lopen dus feitelijk achter.
De besteedbare, niet de lonen. Dan moet je, de lonen zijn heel licht gestegen. Maar de lonen per uur overigens, die zijn de laatste 10 jaar gedaald.
Ja.
Toen ik in de CBS-cijfers dook, toen verbaasde mij dat ook.
Ja.
Dus we hebben met name de groei van de economie gerealiseerd en groei van de totaal betaalde loon, doordat we meer zijn gaan werken, meer uren werken. Maar de lonen per uur die zijn ietsje gedaald. Dat is een andere dimensie van de ongelijkheid. Terwijl de winsten gestegen zijn. En behoorlijk gestegen zijn. En de dividenden voor aandeelhouders dus ook.
Ja.
Dus er zijn heel veel. Dat moet ik nog even afmaken. Dat gaat over inkomen.
Ja.
Wat je per maand krijgt. Maar dan is er ook nog zoiets als vermogen. Wat je bezit.
Ja.
En de ongelijkheid in bezit is enorm in Nederland. Die is heel groot en die is ook toegenomen.
Ja. Dat is ook het verhaal van Piketty. de econoom.
Dat is het verhaal van Piketty en dat gaat heel erg sterk op voor Nederland.
Ja.
Dus
ja.
Nederland heeft toenemende ongelijkheid in besteedbare inkomens. En dat is toch waar het om gaat, hè, wat je per maand overhoudt.
Ja.
En sterk toenemende ongelijkheid in vermogen.
Ja.
En er is een toenemende groep Nederlanders die financieel kwetsbaar zijn. Dat is de uitkomst daarvan.
Ja. Ja.
Dus dan kun je wel over de Gini-coëfficiënt praten, maar dat is niet alles waar je over kunt praten.
Nee. En
dus
dat verklaart ook wat je ziet. Hè? De toename bij de voedselbanken, toename bij dakloosheid.
Ja, dat zijn symptomen daarvan. Ja. En, maar er zijn ook echt wel degelijke statistische onderbouwingen van die symptomen die aangeven wat de structuren daarachter zijn.
Ja.
En dat is eenvoudig. Ja, dat is in ieder geval dat de lonen stagneren of ietsje dalen per uur, dat de besteedbare inkomen al 20 jaar stagneren.
Ja.
Terwijl we nu toch een hoogconjunctuur achter de rug hebben sinds 2014.
Ja.
En dat terwijl dat niet nodig is, want er is flinke economische groei geweest en de winsten zijn dan ook flink gestegen. Economische groei, dat is lonen plus winsten. Nou, daarvan zijn de winsten flink gestegen en de lonen niet. Dus dat is echt toenemende ongelijkheid.
Oké, hebben we die plek gehad, zou ik maar zeggen. Eén kleine buffer zit bij ons, bij de mensen. Er is wel degelijk grote ongelijkheid in Nederland en wel degelijk ook substantiële armoede bij Nederland.
Nou, je moet oppassen met termen. Hè? Als je als econoom daarover praat, moet je precies zijn. De armoede in Nederland, ongeveer 8-9%, die is laag en stabiel. En die is ook al ietsje aan het afnemen.
Laag vergeleken met
maar er zijn heel veel huishoudens, mensen die niet in armoede leven, maar die ook niet goed rond kunnen komen.
Ja.
Aangeven dat ze niet goed rond kunnen komen aan het NIBUD.
Ja.
Die aangeven in enquêtes van de Nederlandse Bank, toch niet de eerste de beste, dat ze niet even een paar honderd of een paar duizend euro bij elkaar kunnen krijgen in geval van een calamiteit. En dat zijn substantiële aantallen. Dus de echte armoede, zelfs armoede naar Nederlandse maatstaven, die is in Nederland gelukkig laag en vrij stabiel. 8-9% denk ik.
Vind je dat veel eigenlijk? Of is dat
actief? Dat vind ik zelf nog veel. Ja, dat vind ik zelf nog veel. Maar als je het vergelijkt met andere landen is het gelukkig vrij laag. Maar het gaat dus vooral om die grote groep middeninkomens en lagere middeninkomens, vaak zelfs twee verdieners, die niet rond kunnen komen en die weinig buffer hebben. Dat is echt een probleem.
Ja.
En ik zou zeggen waarom het een probleem is, als ik het nog heel kort mag doen.
Zeker.
Dat is natuurlijk aan de ene kant kan je zeggen, ja, het is een kwestie van politieke overtuiging, ongelijkheid, dat hoort bij het kapitalisme, daar heb je ook dynamiek van enzovoort. Nou ja, ik sta dan aan de kant van de mensen die vinden dat minder ongelijkheid beter is, politiek gezien of ethisch gezien, zo je wilt. Een andere reden, helemaal los daarvan, los van je morele overweging of wat dan ook, is dat het gewoon beleid ondermijnt. We hebben dat gezien bij de gele hesjes in Frankrijk. We staan voor grote beleidsuitdagingen, met name duurzaamheid. Die gaan echt veel vragen van burgers, ook in de portemonnee. We vragen ook van burgers dat ze gaan investeren in de verduurzaming van hun huis of in een elektrische auto of op andere manieren, via belastingen misschien, bij gaan dragen aan de verduurzaming, aan de ophoping van de dijken. Allerlei dingen die gewoon moeten gebeuren de komende 10 of 20 jaar.
En die gele hesjes in Frankrijk, dat is begonnen omdat de regering de accijns op diesel iets verhoogde.
Ja.
En toen brak er een woede
En dat is los. Dat is eigenlijk een soort voorbeeld van hoe het in heel veel landen mis kan gaan. Als je als overheid niet zorgt dat er financieel-economisch draagvlak is voor kostbaar beleid, dan gaat het niet gebeuren.
Ja.
Dan gaat het niet gebeuren. En ook in Nederland staan we bloot aan die kwetsbaarheid. We kunnen niet van burgers vragen dat ze meer gaan bijdragen als ze financieel klem zitten. Nu al.
Ja.
Na jaren van hoogconjunctuur. Dus dat moeten we anders inrichten.
Ja, dus behalve ethisch is dat ook een argument.
Ja,
zeggen. Ja,
heel praktisch.
We gaan weer terug naar het grotere plaatje. Want jouw boek heet niet voor niks Het Land van Kleine Buffers. Dit is één voorbeeld, één groep met kleine buffers. Maar je hebt die term niet voor niks gekozen. Dat is echt de essentie van jouw analyse. Noem nog eens andere voorbeelden van kleine buffers.
Nou, het grote andere voorbeeld van kleine buffers, dat is bij de grote beursgenoteerde bedrijven. Bedrijven als Booking.com en KLM, die hebben de afgelopen jaren winst gemaakt.
Ja, die zijn
en
die toch schat hemeltje rijk, die bedrijven?
Sorry?
Die zijn toch hemeltje rijk, hebben die kleine buffers?
Ja, die hebben kleine buffers. Die hebben veel winst gemaakt en die hebben ze doorgegeven aan de aandeelhouders door hun eigen aandelen in te kopen of door dividenden uit te betalen.
Is een trend die ook veel gebeurt bij grote bedrijven. Dat de aandeelwaarde hebben ze opgepompt door aandelen in te kopen.
Door aandelen in te kopen.
Dat betekent in feite dat je een deel van de winst uit je bedrijf afroomt en dat in de aandeelhouders.
Of zelfs dat er geld geleend wordt en dat geld gebruikt wordt om eigen aandelen in te kopen of om dividend uit te betalen.
Ja.
Dus het geld wordt op een of andere manier, de winst wordt op een of andere manier dan doorgegeven aan de aandeelhouders.
Ja.
En dat is natuurlijk het rijkste deel van de bevolking vaak. Ook, om eerlijk te zijn, hè, dat zijn ook pensioenfondsen enzovoort, die ook in het algemeen belang weer dingen doen. Maar
ja,
daar komen we misschien nog op. Dat is ook niet zo wenselijk, denk ik. Dat op die manier dividenden doorgegeven worden. En daardoor hebben bedrijven als Booking.com en KLM en andere grote bedrijven direct heel veel steun nodig. Anders gaan ze ten onder. Dus die hebben geen buffer aangelegd, hoewel ze het wel hadden gekund. Ja. Maar die hebben bijgedragen aan de ongelijkheid door winsten door te geven aan de aandeelhouders. In plaats van te zeggen van nou, we maken nu mooie winsten. Misschien kunnen we de werknemers ook wat mee laten delen in het succes van ons bedrijf. Of we maken nu mooie winsten. Misschien kunnen we meer investeren, waardoor er meer werkgelegenheid en hogere lonen ontstaan.
Ja, want dan zit ik te denken, mag je dan zeggen, in aansluiting op jouw vorige betoog, dat geld wat weggehaald is bij de werknemers door ze op onzekere banen te zetten en door ze flexcontracten te geven en schijnzelfstandigen te maken, de bedrijven hebben daarmee nog extra geld verdiend en dat hebben ze doorgesluist naar de aandeelhouders.
Exact. Exact. Dus dat is ook waar ik naartoe wil. Dus ik vind het heel fijn dat je het zo aangeeft. Het gaat om het systeem.
Ik heb het gesnapt, ja.
Het gaat om het systeem. Ja, ja. Het gaat niet om individuen of het gaat niet om... Het gaat om dat we begrijpen hoe het systeem werkt.
Ja.
En dat we vervolgens dan, als het goed is, de motivatie en het draagvlak creëren om het systeem te veranderen.
Ja.
Want dit gaat echt ten koste van de financiële bestaanszekerheid van heel veel Nederlandse huishoudens.
Ja. Ja.
En dus dividenden uitbetalen en aandelen inkopen, dat is één dimensie of één symptoom van het gefinancialiseerde kapitalisme. Ja. En daar horen ook andere symptomen en praktijken bij, zoals overnames en fusies, waar enorm aan verdiend wordt.
Ja.
NIBC stond vandaag weer in de krant. Die gaat overgenomen worden door Blackstone.
NIBC?
Dat is een investeringsbank in Den Haag.
Oh, okay.
Ooit opgestart voor de wederopbouw van Nederland, dus in het algemeen belang.
Ja.
En nu gaat die over, of daar is sprake van dat die overgenomen zou gaan worden door Blackstone, als ik me niet vergis. En dat kost alleen al 10 miljoen aan PR en advies enzovoort. Dus er zit een hele financiële sector omheen, waar ontzettend veel verdiend wordt. Ik noem dat ook in mijn boek. Hoe veel hoger zelfs de gemiddelde lonen in de financiële sector liggen vergeleken met de rest van de economie. Laat staan de top. Er zit die hele financiële sector omheen. Die romen allemaal af. Of voor een groot deel. Niet allemaal. Maar romen af wat er in de rest van Nederland verdiend wordt.
Ja.
En dat is niet om kwaadaardig te kunnen zijn. Ik meen dat letterlijk afromen. Dat is ook wetenschappelijk onderzoek naar. Dat aantoont dat zo'n grotere financiële sector, dat gaat om banken, verzekeraars, pensioenfondsen, die is niet goed voor de economische groei.
Nee. Zeg jij, maar ik...
Nee, dat is niet. Nee, dat is het dus. Dat is wetenschappelijk aangetoond. Dat is geen mening. Dat is een feit.
En, maar de politieke partij, de VVD, zal dat toch anders zeggen?
Nou, dan moeten ze dat maar anders zeggen. Maar dan zijn ze in strijd met de wetenschap. Dat willen ze toch vast niet. En Kees, we weten wel waarom ze dat dan zeggen.
Namelijk?
Omdat er een enorme invloed is van grote bedrijven en de financiële sector, met name op de politiek. En daar zal de VVD niet ongevoelig voor zijn.
Ja.
Dat is ook weer aangetoond in onderzoek. In Brussel gebeurt daar heel veel, maar ook in Den Haag natuurlijk. Alleen al de financiële sector heeft in Brussel 7 maal meer ontmoetingen, contactmomenten met ambtenaren en politici dan alle andere lobbyorganisaties bij elkaar.
Ja.
Dus daar zit natuurlijk ook een politieke economie verhaal achter. Hè?
Ja.
Als je dan afvraagt, ja, maar waarom doen we dit dan als het zo slecht is voor de economie? Ja. Dat is misschien wel een naïeve vraag.
Want er zijn belangen.
Er zijn belangen.
Sommige mensen varen er wel bij.
Ja, en dat hebben we bijvoorbeeld ook bij de dividendbelasting gezien.
Ja.
Daar liet de premier toch zijn hart spreken.
Ja, ja. Wat hem ook een grote kras op zijn ziel heeft gekost. Hij liet zich erg in zijn kaarten kijken eigenlijk op dat moment.
Ja, maar het goede nieuws is dus dat het echt anders ingericht kan worden.
Ja.
Dat niet een soort luchtfietserij van linkse mensen is, maar dat er degelijke rapporten en plannen uitliggen. Dus eigenlijk klaar liggen. Dat gaat om de arbeidsmarkt, maar dat gaat ook om de belastinghervorming.
Ja.
En dat het fundamenteel anders kan in Nederland. En op vrij korte termijn ook moet.
Ja. Nou, ik zie dat we al flinke tijd bezig zijn. Laten we dan eens kijken. Nou, laat ik eerst dat verhaal afmaken. Je hebt nu 2 voorbeelden van buffers genoemd. Je hebt een voorbeeld van buffers genoemd waar wel grote buffers liggen. Namelijk de vermogenssector, de financiële sector.
Ja.
En we weten nu ook waar het geld vandaan komt, zeg maar. Dat leg je in je boek ook helder uit. Dat heb je nu net ook helder uitgelegd. En volgens mij, als ik het goed begrepen heb, is het derde groot probleem wat je in het begin van dit gesprek al noemde, die schulden.
Ja.
En die schulden, dat zijn zowel onze schulden, jou en mijn schulden, onze hypotheekschulden in Nederland is een groot ding. Maar ook de schulden van de overheid, want die moeten nu verschrikkelijk veel geld uitgeven om deze crisis te dempen. En dat gaat, in Nederland redden we dat misschien nog wel, maar dan gaat de nieuwe Griekenland-crisis of Italië-crisis, of dat gaat er aankomen met alle gevolgen van die.
Ja, ja, inderdaad. Die schulden, dat zijn trouwens, dat is ook een bron van het geld. Niet alleen lonen, maar er is ook heel veel geleend. En als er geld geleend wordt, schulden gecreëerd worden, dan wordt er ook geld gecreëerd.
Ja, banken maken geld. Hè?
Banken maken geld als ze lening uitgeven. Dus enorm veel schulden zijn in het geld uit schulden. Mm-hmm. Zijn in het vastgoed en financieel complex gepompt. Waardoor de huizenprijzen ook zo enorm gestegen zijn, onder andere.
Mm-hmm.
Dus dat is ook een bron van het geld, hè, schulden. Dat is ook weer de financiële sector die functioneert op een manier die wel winstgevend is voor de financiële sector.
Ja.
Maar die niet voor het grotere geheel werkt.
Ja. Ja, weet je wat zo gek is? In die bankencrisis 2008, 2009, toen waren die financiële instituties eigenlijk de oorzaak van de crisis. Hè? Die hebben het gewoon helemaal fout gedaan en daardoor zijn we allemaal diep in de problemen gekomen. En wat je ziet is dat we er eigenlijk heel weinig van geleerd hebben. Er zijn wat grotere buffers bij de banken gekomen. Dat moest, dat we niet meer zo snel moeten
doen. Nog klein hoor.
Nog klein, precies. Maar het gaat gewoon door. Er is niks veranderd. Terwijl
Er zijn dingen veranderd. Hè. Maar het grote plaatje is inderdaad dat de schulden wereldwijd zijn de schulden enorm toegenomen. Ongeveer verdubbeld de laatste 10 jaar. Dus sinds de crisis van 2008.
Ja.
De financiële kwetsbaarheden, de manieren waarop het fout kan gaan financieel, die zijn er nog steeds.
Ja.
Dat is niet mijn persoonlijke mening alleen maar daar zijn ook weer veel analyses van. En internationale instellingen zoals de Bank for International Settlements die daarover gaan, die daarvoor waarschuwen dat dat zo is.
Maar waarom zou het dan nu, na deze crisis, anders gaan?
Nou, dat is ook niet gezegd. Dat is ook niet gezegd en daarom schrijf ik dit boek. Om
dat
de goede kant
anders
op te duwen, hopelijk.
Ja. Ja. Maar zie je tekenen? Je wilt het graag anders, maar zie je ook tekenen? Als je kijkt wat ze nu doen, KLM wordt gesteund. Dat is vrij gemakkelijk gegaan.
Ja.
Schrijf jezelf ook die voorwaarden die ervoor gesteld zijn, boterzacht.
Ja.
Dat is niet echt, stemt niet echt hoopvol.
Nee, dus ik kan nog veel meer voorbeelden noemen van niet hoopvolle tekenen. Laten we dat nu niet doen, alleen maar. Maar een hoopvol teken is wel dat vorige week nog heeft premier aangegeven dat, en Hoekstra ook, minister van Financiën Hoekstra, dat we voorlopig niet gaan bezuinigen.
Nee.
Maar dat we ons uit de crisis willen investeren.
Ja, dat is wel echt nieuw, hè? Want dat was na die vorige crisis.
Dat is nieuw. Er is echt een les geleerd uit het overmatig bezuinigen in de vorige crisis.
Ja.
Dat is hoopvol. Ik moet erbij zeggen, we moeten echt nog zien hoe het gaat. En we moeten vooral zien, wat voor investeringen worden dat?
Maar het is wel gek eigenlijk. In 10 jaar tijd is het hele regeringsbeleid op dat punt veranderd. Na de bankencrisis werd er gezegd, we moeten echt bezuinigen, want anders gaat het helemaal niet goed. De schulden lopen veel te hoog op. We hebben die banken flink moeten steunen. En nu hebben ze ook heel veel geld uit moeten geven en nu zeggen ze gewoon radicaal iets anders.
Ja, omdat ze toch heel veel kritiek hebben gekregen op dat bezuinigingsbeleid, wat aantoonbaar onze Nederlandse economie verder de modder ingeduwd heeft. We zijn een van de langst stagnerende economieën geweest van alle rijke West-Europese landen.
Na die bankencrisis.
Dat was een dubbele recessie. Dat was natuurlijk ook een eurocrisis, maar goed, dat hadden andere landen ook.
Ja.
Maar Nederland stagneerde heel erg lang daarna.
Ja.
Die les lijkt wel geleerd te zijn. En dat is dan een hoopvol teken.
Nou, dat lijkt me wel een hoopvol teken, want dat is eigenlijk wel een spectaculaire verandering.
Ja, dat is zo. Tegelijk zijn er een heleboel andere aspecten die niet zijn veranderd. Hè. Met name dat er niet kritisch wordt gekeken naar de rol van de financiële sector en hoe die financiële sector meer ingezet zou kunnen worden voor het soort groei wat we nodig hebben.
Dat vind ik moeilijk te begrijpen. Zeg het nog eens. Je kunt die financiële sector anders gebruiken dan die nu gebruikt wordt, zeg je.
Een heel groot deel van de schuldgroei is hypotheekschulden geweest.
Ja.
En zijn schulden geweest om fusies en overnames te financieren of inkoop van eigen aandelen enzovoort. Ik denk dat we daar veel kritischer naar moeten kijken. Als je zegt van de les van de bezuiniging zijn geleerd, is geleerd. Ja. Goed, dat is mooi, maar een andere les is dat we nu heel goed weten dat hoge private schulden ontzettend gevaarlijk zijn en kwetsbaar zijn en de economie tegenhouden. Mm-hmm. En dat de verdeling van de schuldgroei, productief versus improductief, heel erg belangrijk is. En daar wordt nog heel weinig mee gedaan. Dus we zouden banken moeten stimuleren en er zou explicieter beleid op moeten worden gevoerd om die investeringen te financieren die de economie ten goede komen. En dat, we kunnen er niet omheen, dat is ook een politieke vraag. Wat vinden wij goede economische groei?
Ja, en dat is een vraag die sommige economen stellen, maar politici vaak helemaal niet stellen. Economische groei is altijd goed.
Terwijl het bij uitstek een politiek onderwerp is. Dus politici zouden daar juist mee bezig moeten zijn.
Ja. Nou, ik vond ook een hoopvol teken een citaat wat jij haalt uit de Financial Times. Ik ga het gewoon helemaal voorlezen. Er moet een radicale hervorming komen van het beleid dat de afgelopen decennia is gevoerd. En dat schrijft in een editorial, wat is daar een mooi Nederlands woord voor?
Een redactioneel commentaar.
Dat zocht ik. In april van dit jaar schrijft de Financial Times dat. Het gaat verder. Met overheden zullen een actievere rol moeten gaan spelen in de economie. Overheidsdiensten moeten weer als investeringen worden gezien en niet als lasten. Arbeidsmarkten moeten minder onveilig worden. Herverdeling moet weer op de agenda en privileges van oudere generaties en de rijken zijn niet meer vanzelfsprekend. En beleid dat tot voor kort als buitennissig werd gezien, zoals basisinkomen en kapitaalbelasting, zullen deel uit moeten gaan maken van een nieuw pakket maatregelen. Schrijft in een redactioneel commentaar de Financial Times. Dat lijkt me ook een hoopvol teken.
Ja, dat vond ik een heel hoopvol teken toen ik het las. Niet alleen de inhoud van de tekst, maar ook de plekken waar het verscheen. Hè? Als dit in een links manifest stond, dan zou je het wegwuiven. Nou, dat weten we nu wel. Ja. Dit stond in de Financial Times. Ja. Van de redactie van de Financial Times.
Ja. En het staat veel uitgebreider in het boek van Dirk Bezemer. Een land van kleine buffers, moet ik goed zeggen. Volgende week ligt het in de winkel. En deze week staat het al in De Groene, tenminste een voorpublicatie ervan. Dankjewel, Dirk Bezemer.
Dankjewel, Kees.
Deze week in De Groene ook. Hoe Nederland werd overvallen door corona. Aan het begin van de coronacrisis namen redactieleden van De Groene contact op met mensen die op dat moment een zogeheten essentieel beroep hadden. Van agent tot intensivist. En ze vroegen hen om een dagboek bij te houden. En ze belden ook regelmatig met hen. En het resultaat is nu een eerste geschiedschrijving van de heftigste crisis die ons land meemaakte sinds de Tweede Wereldoorlog. En, Dirk, dat gaat jou aanspreken, een profiel van Karel Polanyi. Polanyi? Hoe spreek je
Polanyi.
Dat? Polanyi. Een politiek econoom uit de vorige eeuw die het liberalisme al bekritiseerde voordat het neoliberalisme werd. Nog één vraag aan jou. Waarom gebruik jij niet dat woord, want dat zie ik heel weinig in je boek, neoliberalisme?
Omdat dat begrip dat heeft een veel bredere betekenis dan waar ik het over heb.
Bent preciezer eigenlijk.
Ik wil preciezer zijn dan dat, ja.
Ja.
Maar wat ik schrijf, dat gaat helemaal over het neoliberalisme natuurlijk.
Ja. Polanyi is een inspirator van de wereldverbeteraars en economen als Dirk Bezemer. Klopt dat ook? Is dat een inspirator voor jou? Dat kunt u allemaal lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. U kunt ook reageren op deze podcast. Mailadres is podcast@groene.nl. podcast@groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie. Daar zijn we blij mee. En volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Madelon de Goffouw en Kees van der Bos. En de muziek is de Tune for N van Paul van Kemenade.